Amen. Zijn we klaar voor het woord van de Heer?
Amen.
Amen.
Ik ben al welkom die op online meevolgen. Amen. Matthäus 16, vers 13 tot en 20. Ik lees in de NBG-vertaling. Toen Jezus, een bekende passage. Maar u hoeft niet meer op, nee. Dus goed, dank je wel. Goed, dank je wel. Amen.
Halleluja.
Nee, het hoeft niet meer, laat ze maar kunnen. Is okay. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, ik kom bij Jasper, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensen zoon is? Ze antwoorden: sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia of een van de andere profeten. Vers 15. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? Onthoud dat even. Wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus, vers 17. En daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Vers 19, ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op de aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarom verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Amen. Laten we even bidden. Bid voor mij, bid voor jezelf. In Jezus' naam. Vader, ik bid, Vader, dat ik uw boodschap mag overbrengen op een efficiënte manier, Jezus. Door de Geest, Heer, laat de binnenkomende mensen hun hart goede grond vinden, Heer. Laat ergens het woord van God, Heer, goede grond vinden. Laat het vrucht opleveren in uw wonderlijke naam. Jezus' naam.
Amen.
Amen. Halleluja. Wie van jullie herinnert nog 7 of 8 weken geleden de boodschappenreeks Een Woord van de Heer?
Oh ja.
Ja, je weet het nog. 1 woord van de Heer. We hebben het toen gehad dat de Heer met 1 woord, 1 simpel woord, levens veranderen. Want ik zou nu een nieuwe boodschappenreeks willen prediken met als titel 1 vraag van de Heer, staat er eens van boven. Een vraag, 1 vraag van de Heer. Natuurlijk, wanneer de Heer vragen stelt, is het niet dat hij dom is. Het is niet dat hij het antwoord niet weet. Het is meestal dat wij het antwoord niet weten. En God wil iets duidelijk maken. Amen. Vandaag de vraag die Jezus, 1 vraag van de Heer. De vraag die Jezus vandaag stelt aan ons en die gesteld werd aan zijn leerlingen. Wie ben ik volgens jullie? Vers 15 is waar Jezus deze vraag stelt. Wie ben ik volgens jullie? De leerlingen van Jezus stonden op een van de meest beslissende momenten in de bediening van Jezus. Een moment waarop een vraag van onze heiland niet alleen een antwoord van hun en onze lippen vraagt, maar ook een reactie van hun en ons hart. En de vraag is eenvoudig. Wie ben ik? Wie zeggen jullie dat ik ben? En Jezus stelde deze vraag aan zijn discipelen op een betekenisvolle plaats. Het was, als je hebt gelezen, in die moeilijke woord en moeilijke plaats om uit te spreken, Caesarea Philippi. Het was een plaats waar de Griekse god Pan werd aanbeden. Nu was het een plaats geworden waar keizeraanbidding aan populariteit aan het winnen was. Keizeraanbidding is de aanbidding van de keizer, daarom dat het noemde Caesarea Philippi. Het was een plaats waar alle Romeinen naartoe gingen om het beeldje van de keizer te aanbidden. Voorheen was het, en dat was nog steeds, een plaats waar de god Pan werd aanbeden. De god Pan was een god van de natuur. En meer dan natuur, vooral, hij had macht over dood. Het was de plaats waar dat de doden werden aanbeden, waar dat het werd zo'n beetje zoals vandaag de dag. Ken je het feest dat eraan zit te komen?
Oh,
ja. Halloween. Allerheiligen, ze hebben dat gemaakt in Halloween, waar dat de mensen onwetend de draak zitten te steken met de dood en met heksen en met de krachten van de duivel. Ik weet hier een beetje verder in waar ik woon, De mensen zijn heel actief bezig met hun voortuin in te richten, ja, met allerlei macabre zaken, en met gruwelijke zaken, zo met die heksenhoeden, met onthoofde hoofden. En een van mijn buurman heeft aan zijn boom zo touwen hangen met daarin mensen, precies alsof mensen ondersteboven hangen aan een touw. Ken je dat, zo ondersteboven, ja, met zijn voeten naar boven? En ja, zuster Kamentje krijgt al de rillingen over haar lijf. En kindjes die dan verkleed zijn, ken je die maskers zo van die dood, zo, de maskers van de dood van een of andere film, van hoe noemt die film nu weer, van de, ik weet niet meer hoe dat
noemt. Ja, van een masker.
Ja, in ieder geval zo'n dode masker. Hè? Ze lopen rond met van die skeletten rond, alsof de dood iets is om te vieren.
Ja.
Ja? Dus het was toen in die tijd een ding. Het was vandaag de tijd een ding. Amen. Ja. Maar wij kennen iemand die meester is, die heer is over de dood. Amen.
Amen.
Vandaag de dag kun je trouwens nog in die plaats grotten gaan bezoeken met zo van die afgoderijbeeldjes en allerlei vreemde, macabre zaken. Maar het was dus in die plaats, laat me terugkomen naar Jezus. De Jezus, en hoogstwaarschijnlijk stond hij voor zo'n heidense afgodenplaats. Mm-hmm. Hoogstwaarschijnlijk stond hij, wat dat ze ook noemden, een poorten van Hades. De poorten van Hades, dat was dan een bijnaam van die God die daar ook werd aanbeden. Hij was zo gezegd, degene die wacht hield aan de poorten van Hades. Hades is Grieks voor dodenrijk, ja. Maar het is op dat moment dat Jezus vraagt, mannen, kijk naar deze gebroken wereld. Kijk naar deze wereld vol onzekerheid, valse hoop. Dat Jezus zich tot zijn discipelen wendt en hij vroeg hun om Jezus te definiëren. Amen. Nu, op dit punt in het evangelie hadden de discipelen gezien hoe Jezus de zieken genas. Hij, duizenden mensen had hij gevoed. Stormen heeft hij bedwongen, heeft demonen uitgedreven. Ze hebben zijn woorden, zijn leren gehoord. Hij heeft gezien hoe hij opkwam tegen de religieuze autoriteiten. Ze hadden de kracht van zijn woorden ervaren. En toch vroeg Jezus nog, wie ben ik? Volgens jullie. Het was een beetje verwarrend voor de discipelen. Ze wisten niet. Ze wisten wel, ja, je bent een groot figuur. Sommigen zeggen, u bent Johannes de Doper, u bent Elia die moest komen. Ja, dat is allemaal goed en wel, zegt Jezus, maar volgens jullie, volgens u, iedereen moet zijn persoonlijke ervaring en openbaring hebben van wie Jezus werkelijk is. Amen. Die vraag wordt vandaag tot u persoonlijk gesteld. Wie ben ik volgens jullie, volgens u? Want het degene die jij bent, degene die jij denkt dat je bent, wordt bepaald door wie hij is. Als ik denk dat God een God van mislukking is en hij doet soms iets en soms niets en hij slaapt en hij houdt niet van mij en ik moet een plezier met al mijn werken, dan gaat mijn identiteit bepaald worden door de identiteit die ik heb van hem.
Amen.
Vandaag moet er iemand een nieuwe openbaring hebben. Amen.
Amen.
Van wie Jezus werkelijk is. Amen. Jezus gebruikte termen en symbolieken in zijn bediening, die enkel van toepassing waren op Yahweh, de God van het Oude Testament. Oh, hij is nog steeds de God van alle testamenten. Amen. Maar Jezus gebruikte termen zoals de goede herder. Ik ben de goede herder. Een term die alleen werd gebruikt door de Yahweh van het Oude Testament. Jezus zei, ik ben het licht van de wereld. Redelijk godslasterend voor de fariseers die het hoorden. Jezus was iemand die zelfs zonde vergaf. Toen de fariseers dat zagen, waren ze in alle staten. En ze waren nog in compleet helemaal zot van de kaart, wanneer dat ze hoorden dat Jezus zegt, ik en mijn vader zijn één. Hè? Ze zitten in mijn hand. Niemand kan ze uit mijn hand. Ze zitten in de vaders hand. Niemand kan ze uit de vaders hand. Ze zijn één. De vader en ik, wij zijn één. Ze werden zot, ze begonnen stenen op te nemen. Dit alles werd geregistreerd in de hoofden van de leerlingen. Maar Jezus maakt het nog steeds persoonlijk. Je hebt van alles gehoord, je hebt van alles gezien. Maar, wie zeggen jullie dat ik ben? Want het gaat niet langer om de meningen van anderen. Het gaat niet langer om wat populair is of wat sociaal geaccepteerd is, wie Jezus is. Nee, het gaat om de diepste overtuiging van mijn eigen hart. Amen. Mm-hmm. En in dit moment vraagt Jezus ons allemaal, wie ben ik voor jou? Mm-hmm. En we hebben misschien een bepaald beeld. Maar is het beeld naar gelang het geopenbaarde woord van God? Amen. Is het beeld dat we hebben van de Heer? Want, begrijp me niet verkeerd, je kan visioenen krijgen, je kan dromen krijgen, je kan allerlei verschijningen van verlichte wezens krijgen in je dromen, maar is die verschijning, is die openbaring? Is jouw openbaring van wie Jezus is volgens het geopenbaarde woord van God? Petrus was snel om te zeggen. Hij was de eerste, zoals Petrus zijn karakter was, altijd de eerste wil zijn. En zei, u bent, vers 16, u bent de Christus, u bent de Messias. He? De zoon van de, wat zegt hij?
Levende God.
Dat is opvallend. Ze stonden voor ergens een afgoden tempeltje van dode dinges. En hij zegt, ja, maar u bent de God niet van die dood, van de, u bent de levende God, u bent de Messias. Amen, wij dienen een levende God, broeders en zusters. Amen. Wij hebben een boodschap voor deze wereld. Amen. Die afstevend op oordeel. Die afstevend op dood. Want het loon van de zonde is de dood. Amen. Maar het geschenk van God is, amen, eeuwig leven door Jezus Christus. Amen. Dus terwijl de wereld zit te vieren tijdens deze seizoen doodse dingen, macabere dingen, laten we er niet aan meedoen, maar laten we er een tegenbeweging van creëren van leven. Amen. En eeuwig leven. Amen. Want zij zeggen, oh jongen, het kan allemaal niet kwaad. Kan niet allemaal kwijt. Iedereen doet het. Een beetje verkleden als de dood. Nee, maar je bent deuren aan het openen. Amen. Je opent de kinderen hun deuren en hun gedachten. Amen. Voor de zaken van de dood. Amen. Wij dienen niet de dood. Wij dienen iemand die opgestaan is.
Amen.
Uit de dood. Amen. Die heerst over de dood. Die de sleutels, halleluja, heeft gegeven aan de kerk. Amen. Halleluja. Hij is levend en wel. En Petrus had dat door. Hij had correct geantwoord. En op basis van zijn correcte belijdenis wordt hij nu Petra genoemd. De steen waarop de kerk wordt gebouwd. Nu natuurlijk, het is Jezus, de rots, amen, waarop hij wordt gebouwd, de kerk, amen. En eventjes later, Paulus in zijn brief naar de Efezers zegt dat de kerk is gebouwd op het fundament, amen, gelegd door de profeten en door de apostelen. Maar Jezus is de hoeksteen, amen. Jezus is het belangrijkste. Het is niet Petrus de man waarop men de kerk bouwt. Het is zijn belijdenis. Het is zijn belijdenis. Hij is Heer. Hij is Messias. Dat we moeten nemen als fundament.
Amen.
Al goed dat Petrus niet het fundament was. Petrus faalde. Petrus faalde. Amen. Het duurde niet lang of hij faalde. Had je dat misschien, als je dit verder leest, laten we even verder lezen. Amen. Want Petrus was wel altijd heel snel om dingen te zeggen. Maar een paar, ik weet niet hoe lang dat het heeft geduurd. In Matteüs 16, vers 21 tot en met 23. We zullen even lezen. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk. Dus Jezus had juist gezegd, correct mannen, ik ben de Messias.
Ja.
Maar, zwijg, tegen niemand zeggen. En dan vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt.
Nee.
Petrus nam hem terzijde, begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. En zal hij zeggen, meester, ik ben de baas hier, je hebt me aangesteld, ik heb de sleutels gekregen. Ja, je hebt mij een nieuwe naam gegeven, ik noem niet meer Simon. Ik ben Petra nu, de steen, en al die losers achter mij gaan mij moeten volgen. Ja? Die naam is niet veranderd, ik ben hier de rots, hè? De steen. Wat jij zegt dat gebeurt, no way, over my dead body. Ja? Dan moeten ze eerst langs mij passeren. Ik wil het niet horen dat jij gaat sterven. Jij bent mijn Messias, ik heb een bepaald concept van wat die Messias gaat moeten doen. Dat is Israël bevrijden, dat is de Romeinen buiten jagen, en als jij doodgaat, nee, ik wil dat niet aanvaarden. Dat waren zijn gedachten. Dus Petrus zegt, nee, gaat niet gebeuren. Vers 23. Jezus keerde hem de rug toe met de woorden. Ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Amen. Zie, Petrus had een bepaald concept. Hij had juist geantwoord. U bent de Messias. Maar wat is de Messias? Wat kwam de Messias doen? Hij was opgevoed met een concept dat de Messias de bevrijder moest zijn van Israël. Een Messias van politieke en militaire allure, zoals in de tijd van de Maccabeeën, zoveel jaren geleden, 200 jaar geleden, die Israël ging bevrijden en de bezetter ging buiten jagen. Het begrip van de leidende dienaar, zoals beschreven in Jesaja, was voor hun een mysterie. Ze kennen die verzen van Jesaja 53, 54, 55, maar ik denk dat ze daar een beetje hebben overgeslagen. Want hoe kan nu een bevrijder een leider zijn? Een leider met lange ei. hoe kan nu iemand ons gaan bevrijden van deze bezetters, maar gaan leiden en allerlei kwalen en ziektes op zich nemen? Laten we dat overslagen. Laten we alleen focussen op het goede deel. Dat we gaan bevrijd geraken. Dat we terug het land in bezit gaan krijgen. En dan waren er nog andere passages. In de psalm vooral. Psalm 110 vooral. Dat sprak over een Messias die ook een priester zou zijn. Die een priesterschap zou opnemen. Maar de fariseeërs konden dat niet aanvaarden. Of althans, ze konden Jezus niet aanvaarden als Messias. Want Jezus is niet via hun gegaan. Dat is niet de Messias. De Messias zou koning en priester zijn, maar is Jezus priester? Is Jezus langs onze Bijbelschool gegaan? Is Jezus volgens het geslacht van die en die en die en met al hun geslachtsregisters gegaan? We kunnen die er niet in terugvinden. Dat is niet de Messias. Maar de schrijver van Hebreeën maakt heel duidelijk dat het priesterschap van Jezus niet één is volgens de stam van de Levieten, maar volgens Melchizedek. Ja. Eén die eeuwig is. Eén die geen begin heeft, maar één die ook geen einde heeft.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen.
Dat hadden ze gemist, want ze waren zo wetticistisch bezig. Amen. Dat ze daar niet door konden kijken naar al de goede werken die Jezus aan het doen was. Zelfs het doopsel van Jezus was een aankondiging van zijn priesterschap. Hij werd gezalfd door de Heilige Geest. Hij werd gedoopt door een priester, een zoon van een priester trouwens, Johannes de Doper. Amen. En het kondigde zijn officieel priesterschap aan. Maar is dit de Messias dan? Maar die moest toch heersen en die moest toch... Petrus begreep het ook niet goed. Amen. De leerlingen begrepen het niet goed, want als je verder leest in Lucas, Jezus maakt het duidelijk, ik moet lijden. Ik moet sterven aan de hand van de hoge priesters. Maar ik zal opstaan. Ik zal terugleven. En de Bijbel zegt, ze begrepen het niet. Want de betekenis ervan was voor hun verborgen. Ze begrepen het niet. God zegt, oké. God zegt, oké, ik moet opnieuw mezelf gaan openbaren. Ik moet een nieuwe openbaren. Want dat is wat God doet. We mogen niet stil blijven staan van de openbaring die wij denken te hebben. Snap je? Amen. Het is zoals in het Oude Testament. Weet je nog? Het volk van Israël, zij moesten steeds een kamp zetten daar waar de wolk en de pilaar des vuur stilstonden. Maar ze mochten daar maar blijven zolang dat de wolk en de pilaar des vuur er was. Bewoog de wolk en de pilaar des vuur. Amen. Moest het kamp meegaan. Moesten ze meegaan totdat zij stopten. En dan moesten ze hun kamp daar weer zetten. En zo ging dat door. En soms verbleven ze op hun plaats een jaar lang. Soms een paar weken. Het maakte niet uit. God zegt, volg mijn aanwezigheid. Volg mijn leiding. Volg mijn openbaring. En ik kan dat linken met ons leven. De leiding door de geest. Amen. God geeft en leidt ons doorheen verschillende seizoenen. Maar we blijven graag kamperen daar waar het comfortabel is. Daar waar ik God nu eindelijk heb leren kennen en ik kan hier nu blijven en niks nieuw alsjeblieft, Heer, niks nieuw, laat me hier nu even blijven. Maar na een tijd wil God u nieuwe zaken openbaren. Pas op, het is met iedereen zo. Hetgeen dat ik geloofde 20 jaar geleden, daar kijk ik nu op terug en dacht ik van dank de Heer dat ik er niet ben gebleven. Maar ik ben verder gegaan. Ik heb een nieuwe openbaar. Ik heb een nieuwe verstandhouding met de Heer. In mijn relatie is dieper. Amen. Het is doorheen trials en tribulation gegaan. Maar ik weet nu wie ik dien.
Amen.
En zo gaan we van glorie naar glorie. Amen. De wolk beweegt en we moeten meegaan met de wolk. Amen. En Petrus, die zat en die dacht, ik heb goed geantwoord. Ik blijf hier nu even zitten en met mijn nieuwe naam, dat iedereen het goed ziet. Ik ben de chosen one. Ik ben de chosen one, ja? Maar de Heer had hem al snel een nieuwe naam gegeven. Satan! Satan, achter mij. Zie, Petrus was niet bezeten door Satan. Maar Petrus sprak de woorden of stond onder invloed van de leugens van Satan. Want dat is wat Satan doet. Die zegt van blijf hier. Blijf hier. Je hebt dat concept van de Messias. Fantastisch. Het was wel een verkeerd concept. Oké, Jezus was de Messias. Maar zijn concept was een militair Messias. De leidende dienaar was nog niet tot hem geopenbaard. Het opstaan uit de dood. Dat kan niet. Oké, iemand kan wel uit de dood worden herrezen. Maar iemand zelf opstaan uit de dood. Dat kan niet. Dus hij had nog altijd een verkeerd idee. Ergens, diep binnenin hem, over wie Jezus was. En dat moet gecorrigeerd worden, want Satan wil dat we blijven op dezelfde plaats, nietwaar? Amen. En daardoor missen we de wil van God. Amen. Daardoor missen we een volgende beweging van God. Amen. En het is niet zo dat Petrus, amen, ik zeg het nogmaals, dat hij bezeten was door Satan. Maar Satan, hij verleidde zelfs Jezus. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Jezus zou hebben gedacht van, ja, eigenlijk Petrus, je hebt gelijk. Je hebt gelijk, ik het sterven, jij bent met een beschermer. Dat is goed, want eigenlijk dat pad van dat kruis, dat gaat zwaar zijn. Dat gaat moeilijk zijn, dat gaat pijn doen. Mensen gaan me bespuwen, ik weet wat me te wachten staat. Misschien is er een andere manier. Misschien is het toch dan toch de wil van God om mij te beschermen. Hij had verleid kunnen worden. Daarom dat hij zegt, je zou me nog van de goede weg afbrengen. Maar jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Zie, Satan weet wat de mensen willen.
Ja.
En hij voedt ze met de leugens. Amen. Blijf maar, Jezus moet niet sterven. Jezus wil niet dat je daar... En we moeten daarom ons leegmaken en zeggen van, Vader, maak mijn hoofd leeg. Van alle vooroordelen die ik zou hebben over jou... Omdat ik mijzelf wil dienen. Laat God God zijn. Amen. Laten we hem niet in een of andere theologische doos steken. Van onze eigen limieten en onze eigen standaarden. Tot hier en niet verder. Omdat ik me hier comfortabel vind. Amen. Maar nee, laten we ons hoofd leegmaken. En laten we het vullen. Amen. Met zijn openbaring. Nu. Godzijdank. God had genade. En hij denkt, weet je wat, je hebt een nieuwe openbaring nodig. Lucas, hoofdstuk 9. Hij was eerst Petra, dan was hem Satan. Maar nu ging hij een nieuwe openbaring krijgen van Jezus. Ongeveer 8 dagen nadat hij dit had gezegd. Ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus. Ja, de big tree. De berg op om te bidden. En terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht. En werd zijn kleding stralend wit. En opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in de hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Nu, Kamatje, ik weet niet hoe dat eruit heeft gezien. Maar het moet zo overweldigend mooi en groot zijn, Jezus gezicht die stralend wit wordt, zo een of andere engelachtige verschijning. Misschien was hij aan het zweven zo, boven de wolken, weet ik veel. En dan was er Mozes en Elia erbij, de profeten van het Oude Testament, de profeten, die stonden erbij. En weet je wat er gebeurde? Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden, vers 33. En toen de man zich van hem wilde verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten opslaan. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Hij wist niet wat hij zei. En terwijl hij nog aan het spreken was, hij wilde altijd maar praten, die Petrus. Maar... Hey, ik ben Petra. Hey, laat me hier... laat me dat hier fixen hier. Tenten maken. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die een schaduw over hen wierp. En ze werden bang toen de wolk hen omhulde. En er klonk een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem. Een duidelijke verwijzing naar het Oud-Testamentische schrift. En toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Amen. 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 Jezus wordt hier verheerlijkt. Ze krijgen een nieuwe openbaring. Een openbaring van niet alleen zijn menselijkheid, maar meer zijn goddelijkheid. Zijn goddelijke positie. Eén die hij had voor zijn incarnatie. En één die hij terug zou betrekken na zijn opstaan. Jezus was niet zomaar een man. Amen. Hij was meer dan een man. Halleluja. Hij is God die kwam als mens, als man. Hij koos ervoor om zich te onderwerpen, zich nederig te maken. Amen. Als mens om door te gaan. Maar hij gaf deze openbaring aan deze drie leerlingen van hem. Amen. En toch begrepen ze nog altijd niet het werk van de Messias. Zelfs nu dat ze een duidelijker beeld kregen van wie Jezus was, werd de missie en de boodschap van het evangelie nog altijd niet compleet duidelijk. Lucas 9, vers 44, om een beetje verder lezen. Onthoud wat ik tegen jullie zeg. De mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden. Weet je nog die verschijning toen ik met Elia en Mozes bezig was? We waren aan het praten over wat er gaat gebeuren. Onthoud het, maar ze begrepen deze uitspraak niet. De betekenis bleef voor hen verborgen. Ze durfden hem niet naar de zin van die uitspraak te vragen. En ze begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was. Kan iemand faceplant? Oké, laten we eerlijk zijn. Wij zouden juist hetzelfde hebben gedaan, broers en zusters. Wij weten nu allemaal wat er gebeurd is nadien. We weten dat hij is opgestaan. We weten dat de Heilige Geest is gestuurd. En nadat ze de Heilige Geest hebben gekregen, begonnen ze te begrijpen. En begonnen ze de opgestaande Heer te prediken. En de Heilige Geest te doen neerlaten. En redding kwam voor alle naties. Ze begrepen het opeens. En wij begrijpen het ook als je de Heilige Geest hebt ontvangen, nietwaar? Maar als jij toen daar zat, ja, en je bent opgevoed en gebrainwashed, hè, met de Joodse concept van de Messias, dan heeft het wat tijd nodig, en met de hulp van de Heilige Geest is trouwens alles mogelijk, amen, om die concepten af te breken, halleluja, en te vervangen door wie Jezus werkelijk
amen.
Is.
Amen.
Amen. Amen. Maar wat doen ze nu? Ze beginnen te redetwisten over wie van hen de belangrijkste is. Want ze hebben nog altijd in ogen een koningschap, een koninkrijk, amen, die direct door Jezus gaan gevestigd worden in Israël. En ze willen weten wie dat er aan de rechterhand gaat zitten en wie aan de linkerhand gaat zitten. De voornaamste posities. En het waren vooral Johannes en Jacobus die erachter zaten te azen. Naar die positie gedreven door hun moeder weliswaar. Dus, moeders, jullie hebben ook een aandeel in heel dit debakkel. Alleen die moeders dan. Amen. Maar ze dachten nog steeds, wij moeten hier een voorname positie. Als het hier moeilijk gaat worden, kan ik wel beter in een goede positie steken, dan heb ik nog een beetje safety. En Jezus zegt, ai, ai. En nam een kind bij zich dat hij naast zich neerzet. Hij zei tegen hem, wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot. In Matteüs geeft hij nog een andere uitleg. Wie de geringste onder jullie wil zijn, zal de grootste. Amen. Het gaat niet om de positie die je hebt in de vleeselijke wereldse wereld. Amen. Het gaat erom, heb je invloed bij de Heer door je nederigheid en je openbaring die je hebt gekregen van Hem. Amen. Halleluja. Soms kan God andere plannen hebben dan wat jij in gedachten hebt. Niet waar? Soms kan God andere plannen voor je leven hebben dan jij helemaal had uitgestippeld. Je had een plan van God die dit en dat ging doen. Maar opeens komt dat niet overeen met wat er in realiteit gebeurt. Amen. Want ik heb een goed voorbeeld voor u. Waaraan je kan spiegelen. Ken jullie Johannes de Doper?
Ja.
Matteüs 11, vers 2 en 6. Amen. Halleluja. Kijk. Sorry dat ik ineens spring naar Johannes de Doper. Trouwens, Petrus was niet de enige. De apostelen waren niet de enige die moeite hadden met de identiteit van het werk van Jezus. Zijn eigen neef, Johannes de Doper, waarmee hij opgegroeid is. Hij heeft waarschijnlijk zo zitten spelen met weet ik veel, met wat ze toen speelden. Als ze al speelden. Want Johannes moest naar de woestijn. Zeg gewoon tegen Johannes, je ziet hem terug over 30 jaar. Hij zal er helemaal anders uitzien. Hij gaat ergens bij de Essenese ergens een heel sober leven leiden. Hij gaat daar alleen maar honing en heel...
Locust.
Ja, locust. Zeg een keer. Sprinkhanen. Hij gaat sprinkhanen eten. Van jongs af aan werd hij opgevoed met één doel. Om de weg van de Messias voor te bereiden.
Ja.
Eén doel. Heel zijn leven. Studeren. Nederig. Vleeskruis. Ik mag niet aan mezelf denken. De Messias moet groter worden dan ik. En de Johannes de Doper komt op de scène. Massas volk komt naar hem toe. Bekeringen gebeuren. Hij doopt ze. Maar hij moet nederig blijven. Dat is wat hij geleerd heeft. Van jongs af aan. Dan ziet hij Jezus komen. Hè? Hij is de Lam Gods. Oh, gezegend is hij. Die de zonde wegneemt van de wereld. Hij die na mij komt. Ik ben zelfs niet waard. Om zijn sandalen aan te raken. Hij moet groter worden. Je doet het goed, Johannes. Je doet het goed. Jezus zichzelf onder de profeten van het Oude Testament. Niemand is zo groot als Johannes de Doper. Maar zelfs Johannes de Doper kreeg twijfels. Want hij werd opgepakt. En hij werd in de gevangenis gezet. En hij zal waarschijnlijk hebben gedacht in die gevangenis. 30 jaar. En mijn bediening, hoe lang heeft dat geduurd? Een paar maanden, een jaartje, en ik zit hier in de gevangenis. Is dit waarvoor ik 30 jaar heb gezeten in de woestijn, God? En dan hoort Johannes via zijn leerlingen dat Jezus op bezoek gaat bij zondaars. En hij vast niet. Oei, oei. En hij drinkt. En hij verandert water in wijn. Oei. Zeg, wat is Jezus allemaal bezig? Ja, maar ja, we weten het niet, Johannes, maar dat is wat we horen. En hij gaat langs bij belastingzinners. Wat? Bij belastingzinners? Dat zijn onze vijanden, dat zijn verraders van ons volk. Bij prostituees. En dan begint stof over mijn hoofd te gooien. Dat kan nog niet. Ik heb hier niemand aangeraakt. Ik heb zelfs nooit een vleeselijke, lustvolle gedachte durven te hebben over een vrouw. En meneer de Messias gaat langs bij prostituees en hij laat ze zelfs aanraken. Hun voeten te wassen en al die zaken, dat heb ik nog nooit gedurfd. Ja, dat is wat wij horen. Johannes de Doper waarschijnlijk helemaal verward. En hij stuurt een paar mensen naar Jezus. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkel van zijn leerling naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zal of moeten we een andere verwachten? Ben jij degene die ik dacht dat je was? Ik dacht dat we... Nee, moesten we niet iets actief gaan doen in plaats van daar feestjes te gaan bijwonen en ik begrijp het niet goed. Mijn concept van de Messias was God zou mij dit en dat en ik zou een positie hebben in, weet ik veel wat Johannes aan het denken was. Misschien had hij ook die indruk van de Messias, het koninkrijk. Het militaristische koninkrijk. En hij moest de harten van de mensen voorbereiden. En als de harten van de mensen terug naar God zou zijn gekeerd, zou God opeens met zijn hemels leger, halleluja, de legers van de Romeinen buiten jagen. Zoals normaal in het Oude Testament.
Ja.
Het standaard was. Ja? Volken bekeren zich, God helpt hen. Volken drijven af, God spreekt een profeet. Volken bekeren zich, God helpt hen. En dat was een cyclus. Die gaande was. En Johannes zegt misschien, ik ben nu de profeet. Maar wat hoor ik hier van deze Messias? En weet je wat Jezus zijn antwoord was? Ja. Door waarop je dan arm wordt, het goede nieuws bekendgemaakt. En Jezus antwoordt, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien. Verlamden weer lopen. Hij quoteert hier ook weer profeet in Jesaja. Mensen met huidvreed worden gereinigd. En doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt. En aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. En dan? Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Amen. Johannes, het loopt volgens plan. Het loopt volgens Gods plan.
Amen.
Ik weet, er is de verleiding om aanstoot te nemen aan het plan van God voor uw leven. Er is verleiding om kwaad te worden naar God toe en met je vuist te schudden van, wat gebeurt er hier? Dit had ik niet verwacht. Ik dacht dat het zus en zo ging gaan. Mm-hmm. Ik dacht dat je een God was die zo en zo reageerde. Mm-hmm. Want er zijn wel die valse concepten die de kerk insluipen. Ja? Die u de hemel en aarde, de hemel op aarde beloven. Ja? Zolang je dit en dat maar doet. Ja? En er zijn van die valse hopen die aan de kerk wordt gegeven, maar God heeft ze nooit beloofd. Dus we hebben onderscheidingsvermogen nodig. We hebben nederigheid nodig om te zeggen van, Heer, hoe werkt u? Wat wil u? Wie bent u? Openbaar het aan mij. Johannes had het nodig. En ik ben zeker van, nadat Jezus dit had gezegd, dat Johannes het kon loslaten en zeggen van, ik zit hier op mijn plek. Als dit het einde is, dan is dit het einde. Laat hij me vrij, dan ben ik vrij. Maar geprezen zij de naam van de Heer.
Amen.
Halleluja. Jezus. Halleluja. O Vader. Wie? En ik eindig hiermee. En een worship team heeft gekomen. Halleluja. Gelukkig zijn zij die geen aanstoot nemen. Halleluja. Wees niet, amen, maak je kap niet op bij de openbaring die God je ooit hebt gegeven. Ga verder. Zoals de glorie, wolk beweegt, laten we bewegen. Van de ene openbaring naar de andere volgens het schrift van de Heer. Het fundament is daar. Het fundament is daar, Jezus. Zijn kruis, zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstaan. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Wie zeggen jullie dat ik ben, is de vraag die Jezus stelt. En die wij moeten beantwoorden. En het antwoord dat we geven bepaalt hoe we leven, hoe dat we lief hebben, hoe dat we beproevingen van deze wereld tegemoet treden. Het bepaalt waarop we onze hoop vestigen. Niet waar? Hoe dat wij antwoorden, hoe het beeld dat wij van Jezus bepaalt hoe we lief hebben. Hoe dat we beproevingen ondergaan. Het zij met de vuist naar God toe, het zij in alle nederigheid en overgave en zeg de Heer, geef de Heer, neemt, gezegend zij de naam van de Heer. Halleluja, u bepaalt Heer Jezus, u bepaalt, u beslist, u zit op de troon. Halleluja, ik moet intiem bij u blijven, in uw rust, in uw vrede, in uw aanwezigheid. Halleluja, ik beleid dat u de Christus bent, ik verklaar u de Heer van mijn leven. Halleluja, ik vertrouw u mijn toekomst toe. Ik geloof dat de dood en opstanding van Jezus de kracht is om nu nieuw leven te geven aan mij. Dank u, Jezus. Halleluja. O Jezus. Zoals Jezus belooft. De poorten van de hel. De poorten van de Hades. Van het dodenrijk. De poorten van de leugens. Van de vijand. Zullen nooit deze kerk stand houden. Want we staan op het onwankelbare fundament van Christus, de Zoon van de levende God. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Ik nodig u uit, sorry. Halleluja. Rabbo Kushwatanabah. Om een antwoord te geven op de vraag: Wie ben ik? Volgens jullie, wie ben ik? Halleluja. Wat ben ik voor jou? Halleluja. Wat denk je dat ik kan doen? Wat denk je dat ik niet kan doen? Als dat door ondergoed gaat. Halleluja. Jesus. You're the center,
Jesus, Lord. You're the center.
Thank you, Lord. So it's a place to be. Worden. Ik moet minder worden, Jezus. Halleluja, ik moet geen aanstoot nemen, Jezus.
And nothing else matters.
Ik wil niet blijven kamperen.
Nothing in this world will do.
Wonderbare raadsman, goddelijke held, vredevorst, halleluja.
U
bent de enige, de ware, de goede herder, halleluja. Richt u op de wereld.